Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 21ste hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 25 tot en met 36. Lucas 21, de versen 25 tot en met 36. En we lezen in Lucas 21, te beginnen bij vers 25... En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid van de volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis, zie, de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is, alzo ook gij. Wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden van het leven, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te alle tijden, biddend dat ge moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Voor we verder gaan, wil ik u iets persoonlijks zeggen. Ik weet niet waarom de Heere mij tot deze woorden heeft geleid en ik deze preek in uw midden moet houden. Afgelopen week was ik in de studeerkamer bezig met de voorbereiding van een preek. En dat heb ik moeten laten liggen, omdat de Heere mij bij onze tekstwoorden heeft bepaald. Ik weet niet waarom. We kunnen alleen maar bidden dat de Heere het wil zegenen. Het wil zegenen tot versterking van het geloof, of tot aansporing van geloof voor jong en oud in deze dagen, in de tijd waarin we leven, waarin we zien dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Niet alleen in Oud-Beierland, niet alleen in Nederland, maar over het rond en het breed van de aarde. Jonge vrienden, we leven in het laatste van de dagen. En dat is al sinds de hemelvaart van Christus. Maar ik denk dat we toch wel tot elkaar mogen zeggen dat we leven in het einde van de laatste van de dagen. En daar worden we ook door middel van onze tekstwoorden bij bepaald. Lucas 21, vers 28. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. Boven de preek heb ik gezet: Christus beveelt zijn kerk, zijn gemeente in de eindtijd. En dan zien we van dit bevel de waarschuwing, als nu deze dingen beginnen te geschieden. We zien ten tweede van dit bevel de uitvoering. Zo ziet omhoog, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts. En tenslotte zien we dat dit bevel een zalige toekomst garandeert, omdat uw verlossing nabij is. Christus beveelt zijn gemeente in de eindtijd. De waarschuwing van dat bevel, de uitvoering van dat bevel en de zalige toekomst door dat bevel. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de Heere Jezus, die is in Jeruzalem. En jongens en meisjes, daar zal hij binnenkort overgeleverd worden en gekruisigd worden. En dan is hij daar met zijn discipelen bij de tempel en dan ziet hij een weduwe 2 penningen in de schatkist doen. De Heere die veroordeelt andere omstanders die overvloed hebben. En hij stelt deze arme weduwe tot een voorbeeld. Want ze heeft alles gegeven wat ze bezat. Ze heeft niets meer voor zichzelf overgehouden. Of met de woorden van de Heere Jezus te spreken, ze heeft al haar leeftocht gegeven. Dat betekent dat ze in vol vertrouwen heeft gegeven in de wetenschap, in geloof, dat God voor haar zal zorgen. En dan geef je naar het hart van God. En dan onderwijst en waarschuwt de Heere zijn discipelen voor de aanstaande eindtijd. Hij geeft dan een bevel wat ze moeten doen. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Jongens en meisjes, een bevel dat wordt gegeven als je in het leger bent. Een meerdere geef je dan een bevel, geeft je een commando. En een bevel krijg je om iets te doen dat leidt naar het gewenste eindresultaat. En zo'n bevel bestaat uit 2 componenten. Je hoort: geeft, acht. Dan is geeft de waarschuwing van dat bevel. En acht is de uitvoering van dat bevel. Want dan moet je in de houding gaan staan als je dat bevel hoort. Zo is het ook in dat bevel wat de Heere geeft, staande op het tempelplein aan zijn discipelen, als hij hen onderwijst en waarschuwt voor de eindtijd. En dat brengt ons bij de eerste gedachte: de waarschuwing van dit bevel. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, waarschuwt de Heere. De Heere die is met zijn discipelen, ik zei het al, op het tempelplein. En hij spreekt dan van de aanstaande dingen die er geschieden zullen nadat hij naar de hemel is opgevaren. Dan zullen er mensen komen die zich aandienen onder zijn naam. Mensen die zich als de Messias, als de Christus presenteren. En ze gebruiken precies dezelfde woorden die de Heere heeft gebruikt door te zeggen dat de tijd nabij is gekomen. Maar deze mensen moeten ze dan niet nalopen. Behalve die misleiders zullen er ook oorlogen en onrusten komen. En als ze daarvan horen, moeten ze niet angstig worden. Want het zijn zaken die eerst moeten gebeuren, maar die ook nog niet het einde aankondigen. Alles wat de Heere hier zegt, heeft betrekking op de tijd na zijn hemelvaart. En is tot vorming, tot stichting van de christelijke gemeente die dan zal ontstaan. En de Heere die vervolgt zijn onderwijs aangaande de aanstaande gebeurtenissen. Hij verzegt dan ook geen tijd van vrede, maar juist een tijd van grote onrust. Bevolkingsgroepen zullen elkaar bestrijden. En koninkrijken zullen de wapens tegen elkaar opnemen. En ook de schepping laat zich niet onbetuigd. De aarde die komt in beweging door grote aardbevingen, door tsunamis. Natuurrampen en hongersnoden en vreselijke ziekten die zullen elkaar opvolgen. Maar ook de hemel zal spreken. Aan het firmament zullen verschrikkelijke dingen gebeuren die grote indruk maken. Grote tekenen in de hemel en op de aarde zullen zichtbaar zijn. De stad Jeruzalem, waar de Heere Jezus nu met zijn discipelen is, die zal verwoest worden. En al deze woorden van de Heere Jezus, jonge vrienden, die zijn uitgekomen. Want ongeveer 40 jaar nadat de Heere deze woorden op het tempelplein heeft gesproken, marcheerde keizer Titus met zijn leger door de straten van Rome, door de straten van Jeruzalem. Hij heeft Jeruzalem omsingeld, ongeveer voor een half jaar. En Jeruzalem die werd getroffen door een grote hongersnood. En aan het einde van die Romeinse belegering waren de inwoners van Jeruzalem zo wanhopig van de honger dat ze het stof van de straten aten. En de zogende moeders die zullen hun kinderen geen borstvoeding meer kunnen geven. Het enige wat voor die zogende kinderen nog resteerde, was de dood. En zonder enige vorm van tegenstand doorbreken de Romeinen de stadsmuren van Jeruzalem. En de tempel, die wordt met de grond toegelijk gemaakt. Vele mannen, vrouwen en kinderen, die sterven door het zwaard. In totaal ongeveer ruim 1 miljoen inwoners. En daarbij zijn er ongeveer 100.000 Joden gevangen genomen. Waarom? Gemeente, jonge vrienden, waarom laat de Heere dit toe? De Heere die geeft zelf het antwoord in de versen 22 en 23. Want deze zijn dagen der wraak. Opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal een grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. Dus vanwege Gods wraak en vanwege Gods toorn, dat spreekt van goddelijk recht, wordt Jeruzalem verwoest. Wraak, dat is het goddelijk recht van de Almachtige God om mensen te veroordelen om hun zonde. En toorn, dat is de heilige haat van God tegen de zonde, met een vast besluit tot straffen. Waarom is Jeruzalem verwoest? Omdat Christus in haar preekte tegen de zonde. En haar grootste zonde was dat ze Christus hebben verworpen en aan het kruis hebben genageld, jongens en meisjes. En dan kan je zeggen van ja, dat is toch vreed. God is toch liefde. Jazeker, God is ook liefde. Want nadat de Heere Jezus dit gesproken heeft op het tempelplein, zijn er nog 40 jaar van berouw geweest. Maar dat volk heeft geen berouw getoond. Ruim 40 jaar nadat de Heere Jezus gekruisigd is geworden, is de stad Jeruzalem verwoest geworden. Maar het volk heeft de Heere Jezus niet ontvangen als de Christus. Omdat alleen in Christus de zaligheid ligt. De enige zaligheid en de redding ligt in het geloof van de woorden van de Heere Jezus. Niet alleen zijn woorden van oordeel, maar ook in zijn woorden van zaligende genade. En ieder die gelooft de belofte van Christus voor de vergeving van de zonde, zal de toekomende toorn ontvlieden. Want als de Heere spreekt hoe de stad verwoest zal worden, spreekt hij ook woorden van reddende genade. In vers 21. Als dan die in Judea zijn, dat ze vlieden tot naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. De Heere Jezus die sprak dit, opdat zijn kinderen zouden weten wat te doen als zij zagen dat dit aan het gebeuren is. Hij wil dat zijn gemeente de toekomende toorn ontvliedt. En daarom geeft hij een teken om het leven te behouden. Want jongens en meisjes, steden, dat zijn gewoonlijk plaatsen die veiligheid en bescherming bieden. Als de oorlog komt, dan vluchten de mensen van het platteland naar een grote stad. En dan zochten zij in die grote stad veiligheid en bescherming. Maar nu horen wij de Heere Jezus zeggen dat ze het tegenovergestelde moeten doen. Jeruzalem was veroordeeld tot verwoesting. En wanneer zij een eerste teken daarvan zagen, dan moesten ze naar de bergen vluchten. En zo zijn nagenoeg alle volgelingen van Christus in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem gespaard gebleven door de voorzienigheid des Heren. En waarom was dat dan? Om later, vanuit die verwoeste stad Jeruzalem, het evangelie over de ganse wereld te verspreiden. En elk kind van God die getuigt, dat in de dagen van moeite, groot of klein, onze enige toevlucht in de belofte des Heren ligt. Tot de zwakke belooft hij sterkte. Tot de bedroefde, die vertroost hij in dagen van rouw. En ik hoop dat de familie Schipper dat deze dagen ook mag ervaren. En tot de zondaar belooft hij vergeving. Maar er is één uitzondering, jonge vrienden. Want Christus vertrouwde ook op de belofte Gods, op de belofte van zijn Vader. Maar hij onderging het volle gewicht van Gods toorn tegen de zonde. En in de nacht, toen hij verraden werd, vroeg hij of er een mogelijkheid was om die straf te ontlopen. Om de straf van Gods toorn over de zonde te ontkomen. Maar er was geen andere weg. Er is geen andere weg tot zaligheid dan het bloed van de Zoon van God, die geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat dient en dat is tot afwassing van al onze zonden. Voor Christus was er geen ontkomen van Gods toorn. Hij onderging wat wij verdiend hebben, opdat wij tot hem de toevlucht zouden nemen. Gemeente, jonge vrienden, al Gods beloften die zijn ja en amen in Christus. En in Golgotha's kruis ligt er de weg open tot de ontvlieding van de toekomende toorn. Daar stierf Christus voor u, voor jou en voor mijn zonde. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want dan is het wat Salomo zegt in de Spreuken 18. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Want dan is het waar wat de psalmist in Psalm 16 zegt. Hij is aan mijn rechterhand en daarom zal ik niet wankelen in dagen van rouw. In dagen van verdriet. In dagen van zorg over de toeleving naar onze huwelijksdag. Jaco en Eline. Hij is aan de rechterhand van al zijn kinderen. En daarom zullen zij niet wankelen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. We zagen eerst de waarschuwing van het bevel. We zien nu de uitvoering van het bevel. Ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. In de waarschuwing van de grote verdrukking horen we Gods genade klinken. Hoe dan? Dat kleine woordje, totdat. Jonge vrienden, dat betekent dat er een einde aan de situatie komt. Het einde van de vertreding van Jeruzalem door de volkeren wordt aangekondigd door de tekenen die aan de zon en maan en sterren zullen verschijnen. En die tekenen aan de hemel, die gaan gepaard met benauwdheid onder de volken. En niet alleen in Israël. Maar er zal onder de volken een toenemende angst zijn voor de verschrikkelijke dingen. Voor dreigingen van rampen van allerlei aard. En we zien het om ons heen gebeuren. De volken van de aarde, die zijn massaal in grote beroering. De klimaatverandering veroorzaakt grote paniek. En de leiders van de volken, die kunnen wel sussend spreken over zo'n situatie. Of met veel grootspraak beweren dat ze de zaken wel onder controle zullen krijgen. Maar dat neemt de angst onder de mensen niet weg. En die angst die zal zo groot zijn dat de mensen zich van het leven zullen beroven. En ze zien de dreiging van het onheil steeds groter worden. En ze zullen alles proberen om het tij te keren. Maar het zal allemaal zinloos blijken te zijn. We hebben het gezongen. God de Heere regeert. Want ze hebben namelijk te maken met krachten en machten in de hemelen. En dat zijn geestelijke krachten, jonge vrienden. En daaraan zijn de mensen overgeleverd. Waarom? Omdat ze God hebben buitengesloten. En de grootste ramp die hen zal treffen is de komst van de Zoon des Mensen. En ze zullen hem zien komen in een wolk wat Daniël profeteert. En dat zal zijn als een teken van zijn heerlijkheid. En hij zal zich dan in kracht en grote heerlijkheid openbaren. Het kind in de kribbe, gewikkeld in doeken, is door de wereld veracht geworden. Ze hebben hem niet gewild. Ze hebben hem verworpen en ze hebben hem gedood. Maar bij de wederkomst van de Heere zullen ze oog in oog met hem staan. En dan zal er geen ontkoming meer zijn. En als nu deze dingen geschieden, zegt de Heere, dan kun je je afvragen, wat zijn dat dan voor dingen? Een van die dingen zijn pestilentie. Of in deze tijd corona. Eén van de verschrikkingen. Maar er zijn nog wel andere. Want aan malaria sterven er duizenden kinderen. En er sterven duizenden mensen door de honger. En niet alleen van verschrikkingen. De Heere spreekt ook van verleidingen. Van valse Christussen. En dan is het niet alleen verschrikkingen en verleidingen, maar er zijn ook nog vervolgingen. Over de gehele wereld worden er vandaag de dag miljoenen mensen vervolgd. Die verschrikking, jonge vrienden, gaat dus samen op met verleiding. En dat is iemand die zich voordoet als de Messias en ook trekken van de Heere Jezus vertoont. In Openbaring 13 lezen we van een beest dat dodelijk verwond raakt aan het hoofd. En het geneest op een bijzondere, op een wonderlijke wijze. Je zou bijna zeggen, het is een opstanding uit de dood. En dat beest doet grote dingen. Het laat vuur van de hemel komen, zoals destijds de profeet Elia deed. En het maakt het beeld levend dat het gaat spreken, jongens en meisjes. En het is zo adembenemend. En iedereen is zo met verwondering geslagen. Dat de inwoners van de aarde zich verwonden aan deze valse Christus. Als dat niet de Christus is, wie dan wel? Maar in dat alles blijft er nog iets doorgaan. De verkondiging van het evangelie. En daar bent u vanmorgen hier in de kerk en thuis in de huiskamer getuige van. Want de tekst die zegt, als deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts naar boven. Dat geeft een houding aan van uitzien. Van een hoopvol verwachten. Jongens en meisjes, als iemand van je is weggegaan, je vader, naar de stad of op reis, dan verwacht je dat hij weer terugkomt. Je wacht op hem. En dat kan lang duren. En dan kan je alles doen om de tijd, zoals we dat dan noemen, te doden. Maar dan hoor je het geluid van de auto waarin hij is weggereden. En je veert omhoog van je stoel. En je rekt je hoofd uit. En je kijkt naar buiten door het raam. Ja, het is de auto van papa. En het is werkelijk. Komt hij nu? Ja, want het is zijn auto. En je kent hem. Hij komt eraan. En zo is het nu ook met de wederkomst van Christus. Als je hem kent, als je Christus kent als verlosser, zal hij komen voor de bruiloft. En zegt u nu in het geloof dat antwoord van de catechismus na, antwoord 52, wat de troost is van de wederkomst van Christus? Dat is hij die zich tevoren om mijnentwil onder de vloek gesteld heeft. Dat is hij die zich laat verkondigen als zaligmaker voor verloren zondaren. Dat is hij die zich door zondaren wil laten omhelzen. Mag u het weten? Mag jij het weten? Wat hij zegt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Gemeente weet, hij zal komen. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, kom overeind. En rek je nek uit. Hij is in aantocht. Dat wekt een blij uitzien. Een verlangend verwachten. Zoals een bruid uitziet naar haar bruidegom. Zoals Eline bij Leven en Welzijn aanstaande vrijdag rijkhalsend zal uitzien naar Jacob. Dat ze samen in het huwelijk kunnen treden. Rijkhalsend uitzien, daar staat tegenover de benauwdheid van de volken en hun twijfelmoedigheid, lezen we in vers 25. En het hart van de mensen dat zal bezwijken voor de dingen die nog zullen komen. Als de zee en de watergolven vaak een beeld van de volkeren en de oorlogen zijn, dat die hun geluid zullen laten horen. Rusland, China, Iran, Amerika, Noord-Korea, noem maar op. Als zij allemaal hun beheersing zullen verliezen en wapens zullen gaan gebruiken. En tegenover de paniek en de grote radeloosheid van de grootte der aarde, lezen we in Openbaring 16... dat men zich probeert te verbergen in de spelonken van de bergen. En zullen roepen, heuvelen bedekt ons. Want we zijn zo bang. We zijn zo bang. Kijk gemeente. Gods verlossingen, die komen in Gods woord vaak op het moment dat er het verste vandaan ligt. Toen Israël het meest verdrukt werd in Egypte, toen ging God verlossen. En als de wereld er op het verschrikkelijkst aan toe lijkt te zijn, komt de verlosser, komt er verlossing. En als deze dingen beginnen te geschieden, waardoor alle mensen van de wereld radeloos zijn en in paniek zijn, hef dan uw ogen omhoog en uw hoofden naar boven. Uw verlossing komt. De Heere die bewaart. Door al die verschrikkingen heen bewaart Hij zijn gemeente. Bewaart hij al zijn kinderen die hem hebben liefgekregen. Want die zijn door hem gezocht en ze zijn door hem gekocht en ze zijn door hem van de Vader gekregen. En hij bewaart hen door al die verschrikkingen heen. Zo dat hij uiteindelijk alles doet medewerken ten goede. En hij bewaart hen Door alle verleidingen heen. En door de vervolgingen horen we zijn stem. Want ik zal uw mond wijsheid geven, lezen we in vers 15. En wees niet bezorgd, want niet één haar zal van uw hoofd verloren gaan, lezen we in vers 18. En laat dan staan uw ziel. Maar ik trek u er doorheen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ziet omhoog. En heft uw hoofden opwaarts. Omdat uw verlossing nabij is. Hoe moeilijk het ook is in dagen van verdriet, bedroefde familie Schipper. Hoe zwaar het ook kan zijn. Hoe blij we ook kunnen zijn. Aanstaand echtpaar Jaco en Eline. Heft uw hoofd omhoog. Omdat uw verlossing nabij is. Want hij zegt het. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En daarom, gemeente, kerktelefoonluisteraars, roept de Heere zijn kinderen op om gereed te zijn als de Heere roept. Niet alleen in de roep tot geloof en bekering, maar ook in de roep van het laatste van de dagen. Ben jij gereed als die oproep klinkt? De dag van de wederkomst des Heren is aanstaande. En om dit te benadrukken spreekt de Heren een gelijkenis van de vijgenboom. Vele tekenen heeft de Heren gegeven die de val van Jeruzalem en de wederkomst van de Heren aangeven. Tekenen van het aanstaande gericht. Eerst voor Jeruzalem, maar tenslotte voor de gehele wereld. En zoals we weten van de bloesem in de lente, van de vijgenboom en hier in de Hoekse Waard van de fruitbomen, dan weten we dat de zomer aanstaande is. Zo weten we dat van de rampen in onze tijd de wederkomst des Heren aanstaande is. Maar er is wel een moeilijkheid in de gelijkenis die de Heren zegt. Voorwaar zeg ik u dat dit geslacht geen zins zal voorbijgaan totdat alles geschied zal zijn. Geen zins. In de grondtaal, in het Grieks, staat er een dubbele ontkenning. Nooit en te nimmer. We zouden vandaag zeggen, absoluut niet. En dat geeft aan dat er iets benadrukt wordt. Het zal geen zins voorbij gaan. Als God iets heeft gezegd, dan zal hij dat ook zeker uitvoeren. En de waarschijnlijkheid of de mogelijkheid daarvan, dat zijn zaken waarover wij ons niet druk hoeven te maken. Dat Christus weer aan de macht zal komen om de wereld te oordelen en te regeren. Dat is net zo zeker als dat Christus naar deze wereld is gekomen. Om te lijden en te sterven voor zijn kinderen. Als hij de eerste keer is gekomen, mogen we veel meer verwachten dat hij ook de tweede keer zal komen. En als hij aan het kruis wordt genageld, dan mogen we veel meer verwachten dat hij in heerlijkheid zal komen en de kroon des levens zal dragen. Hij heeft het gezegd. En hij zal het ook doen, tekent Matthew Henry aan. Maar dit geslacht, wat bedoelt de Heere Jezus daarmee, jonge vrienden? Er zijn meerdere verklaringen. Zijn dat de mensen die leefden toen de Heere deze woorden sprak en in de komende decennia zullen sterven? Als dat dan het geval is, dan is de rest van dit vers moeilijk te verklaren. Want de meeste mensen van de tijd van de Heer Jezus, die waren al overleden. Of dit geslacht, zijn dat dan de Joden, zoals de kanttekenaren zeggen? Dat zijn de mensen die niet voorbij gaan als alles volgens Gods plan plaatsvindt. En tot op de dag van vandaag en tot aan het einde van de tijden zullen naar Gods belofte Joden zijn. En ook Gods plan dat er nog vele Joden tot geloof in de Heer Jezus Christus als hun Messias zullen komen. Dit geslacht is dan een derde mogelijkheid. Zijn dat dan de mensen die dezelfde geestelijke gesteldheid hebben? En dan wordt er niet benadrukt wanneer ze leven, maar veel meer hoe ze leven. In het licht van deze gelijkenis spreekt de Heere dan van mensen die Christus verwerpen en daarin volharden tot het einde van de tijden. Dit geslacht, de vierde mogelijkheid, zijn dat de kinderen Gods. Er zullen altijd kinderen Gods op deze wereld zijn. En ze zullen volharden, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Maar ze zullen volharden tot het einde. Totdat al de beloften Gods vervuld zijn. En daarom zegt de psalmist, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Ja, wat is dat dan, dit geslacht? Hoe moet je dat verklaren? Door de vele verklaringen heen is het moeilijk precies te duiden wat dit geslacht betekent. We weten dat alles wat de Heere Jezus zegt waar is. Dus dan weten we ook dat zijn tweede komst niet voor de dood van zijn discipelen zal plaatsvinden. En we weten ook dat de Heere alles wat in het einde van de tijden geschiet, precies gaat zoals hij voorzegd heeft. En Johannes op Patmos, die wordt twijfelmoedig. En die wordt door de Heere als het ware zijn hoofd omhoog geheven. En dan blikt hij in de hemel. En dan ziet hij daar God zitten op de troon. Met een boekrol. En die boekrol, dat is Gods plan. En die boekrol, jongens en meisjes, is verzegeld met 7 zegels. En niemand is waardig om die boekrol in ontvangst te nemen. Om die boekrol in te zien. De engelen niet. En de zaligen niet die in de hemel zijn. Mozes niet, Elia niet. Niemand. Maar ook op de aarde niet. De paus niet, die zegt dat hij de plaatsvervanger van Christus is. Maar de voorganger niet. Je gelovige buurvrouw niet. Niemand onder de levende mensen is waardig om die boekrol in ontvangst te nemen. Maar ook onder de aarde niet. Dat zijn gestorvenen. Ook zij kunnen die boekrol niet in ontvangst nemen. En Johannes weent zeer, staat er. Hij was zeer bedroefd dat er nu niemand was om die boekrol, Gods plan, in ontvangst te nemen en die zegels te verbreken. Totdat er kwam het lam. Het lam Gods. En er staat er in de grondtaal, jongens en meisjes, lammetje. Lammetje, staande als geslacht. Is toch raar? Als je geslacht bent, dan zou je toch liggen? Maar de Heer Jezus Christus, die is het lam Gods dat geslacht is. En die is waardig om die boekrol, om het plan Gods in ontvangst te nemen. En ze zeggen het. Gij zijt waardig. En gij zijt geslacht. En hebt ons gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht, taal en natie. Gemeente, jonge vrienden, de Heere Jezus die geeft nou geen aanwijzingen om nu precies te bepalen wanneer zijn wederkomst zal zijn. En hoe zal dat zijn? We weten het niet. Maar mag je verheugd zijn van zorg ontslagen te worden als je hem ziet komen op de wolken, op de dag van zijn heerlijkheid. Of zal die dag voor u en voor jou met het verbondsteken aan je voorhoofd zijn als een dag van grote verschrikking? En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De zalige toekomst van dit bevel. Omdat uw verlossing nabij is. Gemeente, jonge vrienden, ik hoop dat u en dat jij de ernst ziet van de tijd waarin we leven. En stel je nu niet op, zoals de apostel Petrus zegt, dat in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Gods kinderen die weten dat de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, jonge vrienden. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Toen Jeruzalem in het jaar 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, werden de kinderen des Heren aan de woorden van hun meester herinnerd. En ze vluchtten de bergen in. En de onbekeerden en de harden van hart in Jeruzalem, die haalden hun schouders op. Ja, het zal wel. En moesten dit met hun dood bekopen. De woorden van de Heere, die zijn zeker, wis en waarachtig. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En de angstige gebeurtenissen voor Israël en de wereld, waarvan de verwoesting van Jeruzalem het startsignaal is, dat zal uitlopen op de verlossing van de gehele wereld. En daarom moet men ook bij het begin van deze gebeurtenissen, de verwoesting van Jeruzalem, de hoofden opwaarts richten naar de hemel en de ogen gericht houden op de hemel. Waarom? Omdat uw verlossing nabij is. Als je naar beneden kijkt, dan zie je niks. Maar als je door de geest van God het hoofd opwaarts mag hebben, dan zie je hem zitten. Het lam Gods, staande als geslacht. En Jeruzalem zal niet overgeleverd worden aan de volkeren. Want God zal zelf deze stad tot zijn koningszetel maken. De Heere die spoort aan tot heilige waakzaamheid, gemeente. En dat is een notitie die de andere evangelisten niet vermelden. Waakt en bid. En word daarom dan ook niet overvallen door de dag van de Zoon des Mensen. Omdat je in geestelijke slaap bent gevallen. En niet meer verwachtingsvol toeleeft naar de dag van de wederkomst des Heren. Dat gebeurt als je je overgeeft aan brasserij en dronkenschap. Aan de zorgvuldigheden des levens, zoals de Heere zegt. Dat je je laaft aan de genoegens van deze wereld. Dat je hoort zeggen, jonge vrienden, pluk de dag. Je leeft toch maar één keer. En we zien het om ons heen gebeuren. Enige weken geleden heeft de Engelse premier de coronamaatregelen in Engeland opgeheven. En wat was de reactie van het volk, jonge vrienden? Stroomden de kerken vol om de Heere te danken? Nee, de pubs en de dancings stroomden vol. En alle gingen op in brasserij en dronkenschap. Vele mensen zullen opgaan in deze genoegens. En daarom zal die dag van de wederkomst des Heren voor hen zijn als een strik. Gelijk als een strik zal hij komen over degene die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Dat zijn mensen waarvan het hart niet uitziet naar de wederkomst van Christus. Voor mensen die het leven alleen maar als een feest zien. Of voor mensen die leven alleen maar voor de zorg. Die heffen het hoofd niet omhoog. Maar die kijken veel meer naar beneden, naar de aarde. En ze zien de aarde ook als hun thuis en leven voor alles wat er op de aarde te doen is. Aan de hemel wordt door hen niet gedacht. Ja, voor hen bestaat die niet eens. En daarom zullen ze overvallen worden als de hemel wordt geopend. Want daar hebben ze nou nooit en te nimmer aan gedacht. Als ze erover hoorden, hebben ze dat idee als spottelijk van de hand gewezen. Maar de discipelen die zijn gewaarschuwd om niet op hen te gelijken. Waakt en bid. Waken, vanuit de grondtaal kun je zeggen dat het waken is een voortdurend op God gericht zijn. En bidden, dat is in het waken om de Heere om hulp te vragen. Voor de gevaren van en voor de gevaren voor van de afwijking van God. Alleen zo is Gods kind in staat om te ontkomen aan de dingen die de Heere heeft uitgesproken. Alleen zo zullen ze in staat zijn te bestaan voor de Zoon des Mensen als hij in zijn heerlijkheid komt. En als hij wederkomt, dan zal hij hen in de buitenste duisternis werpen die op aarde hem niet als borg en middelaar hebben gekend. Dat blijkt uit het feit dat ze niet naar hem hebben uitgezien. Maar alle die het leven uit de Heere hier in deze tijd hebben mogen ontvangen, die blijven in het gebed biddend naar hem uitzien. En zullen dan uiteindelijk delen in zijn heerlijkheid. En voor hen zal er geen oordeel zijn. Want hij heeft hun gerechtigheid. Hij heeft hun ongerechtigheid. Hij heeft hun zonde. En hij heeft hun onheiligheid weggedragen aan het vloekhout van het kruis Golgotha. Gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, we gaan afronden. Het is tijd. De Heere die wenst dat zijn kinderen wandelen in het licht van het geloof. En dat ze, hoewel ze onzeker zijn van de tijd van zijn wederkomst, geduldig wachten op zijn openbaring, tekent Calvijn aan. Het is in het geloof dat Gods kind uitziet naar de dag van de wederkomst des Heren. In zichzelf is hij het nooit en te nimmer waard om die dag met vreugde mede te maken. Zo gij Heren gadeslaat mijn ongerechtigheden, wie zal kunnen bestaan? En daarom is hun gebed zoveel te vuriger dat de Heren hen waardig acht om te ontkomen aan alles wat er staat te gebeuren. Veel wederwaardigheden zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hen God. Gods kinderen zullen daarin niet ten onder gaan. En daarom beveelt Christus zijn gemeente in de eindtijd: als deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Amen. Gemeente, verwachtingsvol uitzien naar de dag van de wederkomst des Heren. Dat kan alleen door het geloof. En dat geloof, dat kan ik niet maken. Dat kunt u niet maken. Het geloof, dat is een gave Gods. Mogen we zo zingen uit Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7.